We openen de Heilige Schrift allereerst in het boek van de Psalmen, Psalm 42. We lezen die nogmaals, maar dan helemaal. Psalm 42 vanaf vers 1. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u. O God, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot me zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. O mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis van uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal des daags zijn goedertierenheid gebieden en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God van mijn leven. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking, met een doodstik in mijn beenderen, honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Vervolgens lezen we uit Openbaring 7 vanaf vers 9. Openbaring 7 vanaf vers 9. En na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij deze, die bekleed zij met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen u deze middag het woord van God bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Psalm 42 en daarvan uw 12e vers. Psalm 42, vers 12. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Hopen op God. Dat is wat de dichter ons bij bepaalt, door de Heilige Geest gedreven. Hopen op God. We letten allereerst op hoe de dichter zichzelf aanspreekt. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Zij heeft het eigenlijk tegen zichzelf. In de tweede plaats hoe hij zichzelf aanspoort. In de tekst lezen we dan het belangrijkste woord, hoop op God. En in de derde plaats de reden die hij daarvoor heeft. Dat is namelijk wie zijn God is. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Dus hopen op God. Allereerst hoe de dichter zichzelf aanspreekt. In de tweede plaats hoe hij zichzelf aanspoort. En vervolgens de reden die hij daarvoor heeft. Gemeente, geliefde christenen, wie van u heeft er nog reden om te klagen? En wanneer u met Christus aan zijn tafel zat, hij u versterkte en het u weer liet weten, of voor het eerst misschien wel aan zijn tafel. Wat een zegen als de Heer dan trok vanmorgen. Wat laat hij dan weten? Ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet begeven. Wat hebben we dan te doen vanmiddag? Dan hebben we de klaagzang in te verwisselen voor de lofzang. Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoe hebt u het gehad vanmorgen? Maar hebt u ook gemerkt hoe Christus het had vanmorgen? Want dat is eigenlijk wel belangrijker, hè? En voor hem te zijn. Ja, gemeente, als de Heere zo het goed heeft gehad bij u, dan is uw hart naar hem getrokken en dan heeft uw hart gevoeld iets van, geproefd hebt u iets van de liefde van Christus. Nou, dan is er toch alle reden om te zingen hoe goed de Heere is voor zo'n slecht mens als ik ben. Wat een liefde kan je hart vervullen als je hebt mogen smaken dat de Heere goed is. Ik ben zwart, zegt de bruid. Maar liefelijk. Ja, gemeente, dat kan ik nooit begrijpen. Dat kan ik steeds minder begrijpen. Als de Heere nou over mij zegt dat ik liefelijk ben in zijn ogen. Dat gaat ons begrip toch ver te boven, gemeente. Dan is er echt maar één ding te doen vanmiddag. Dat is zijn lof te zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen tot de God mijns levens heffen. Lof zingen. Ja, maar wacht eens even, het deelnemen aan het heilige avondmaal lost toch niet alle moeite op? verandert aan onze hachelijke situatie toch niets? De strijd is daarmee toch niet voorbij? Nou, dat is zo. Als je de dichter volgt en de dichter goed beluistert, ook van het eerste couplet, het tweede couplet en ook nog in Psalm 43, dan merk je aan hem dat de omstandigheden helemaal nog niet veranderen. Hij is verdreven van huis en tempel. Hij zwerft ergens in de wildernis waar hij de herten hoort schreeuwen vanwege de droogte. Waar hij de watervallen hoort kletteren naar beneden. Ja, die omstandigheden die zijn niet veranderd. De strijd is ook niet voorbij. Dat horen we wel twee keer in deze psalm. En waar is God op wie gij bouwde en aan wie gij uw zaak vertrouwde? Waar is God? Jazeker, die geluiden zijn er. Die vurige pijlen, die blijven er. En misschien hebt u dat wel gemerkt vanmorgen. Vloog het u allemaal wel een beetje aan, of misschien wel heel veel aan, toen jij aan tafel hebt gezeten en terugging naar uw plaats in de kerk. Denk je nou echt dat je daar hoorde? Het kan zomaar zo'n lastige vraag zijn, hè, die boven komt borrelen. Was dat nou echt wel de plek voor je? Wie denk je wel dat je bent? Meen je nu echt? Nou, en zo word je dan gekweld. De aanvechting was er, die de dichter ook kende en uitte, terwijl hij het als een dolksteek in zijn hart ervoer. Waar is uw God? Als het zo was, blijf dan wel luisteren. En geef de hoop en de moed niet op, geliefden. Ook al wordt u nog zo gekweld. En misschien hebt u er helemaal nooit last van gehad. Ik kijk u eigenlijk een beetje neer op die mensen die er nog zoveel klagen en die nog zoveel strijd hebben. En die altijd maar over aanvechtingen spreken en over strijd spreken en dat het zo vaak nog donker is. Nee, standvastig moet je zijn. Moet je zijn. Standvastig christen voelt u zichzelf misschien wel. Maar dacht u nou echt, als u tot Christus mocht komen, dat dan de strijd voorbij is? Dan is de strijd niet voorbij. Dan staat u midden in de strijd. En niemand van Gods kinderen is daarvan uitgesloten. Allen hebben ze en houden ze, zolang ze door deze wereld gaan, hun vijandige aanvallers. Ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Zo horen we David zeggen in Psalm 56, terwijl God zijn tranen in zijn fles opvangt. Terwijl hij tegelijkertijd zegt, maar dit weet ik dat God met mij is. Merkt u die, dat wisselende? Of kwam u niet vanmorgen? Hoe komt dat? Denkt u misschien automatisch van dat is toch niet voor mij? Bekeerd ben ik niet en geloven doe ik niet met mijn hart. En misschien komt dat later nog eens. Het is maar de vraag of je dat later krijgt. Gemeente, als u zo kil en koud misschien vanmorgen er was, of dat u vanmorgen misschien thuis bleef, dat is ook een keuze. Dat is ook een weg, gemeente, die u gaat. Want dan wijst u bij voorbaat door thuis te blijven, want het is avondmaal. Dat het precies hetzelfde als in de kerk zitten en niet komen. Dan mis je nog wel erger. Hoe zit dat? U hebt Christusliefde veracht. Als u kil en koud het avondmaal afwijst. Weet u, dan heb ik maar één raad voor u. Buig vanavond je knieën voor de hoge en heilige God en bid. Smeek om het ingrijpen van God in je leven. Opdat je niet in het helse vuur zult belanden en dan voor eeuwen verloren zult gaan. Bekeert u tot deze God, die ook vanmiddag u nog opzoekt en aanspreekt. Of misschien was het wel anders. Durfde je niet. Misschien was je wel bang om je te vergissen. Vergelijkt u zich met een bekeerde oma of zo. Je oma was bekeerd. Kijk, dat zij aan het avondmaal ging, vond u vanzelfsprekend misschien. Maar ik? Kan toch niet in de schaduw staan van je oma? Nou, gemeente, dan moet u eens één ding goed opletten. Wie riep er? Was dat je oma? Was dat je opa? Was dat een mens? Nee, Christus riep je. Je hebt geen toestemming van een kind van God nodig om aan te gaan. Kom en zie eens aan hen voorbij, hoe goed het ook is om met kinderen van God om te gaan. En ik hoop dat u dat bent en dat u ouderen voor jongere mensen ook in de gemeente een lichtend licht mag zijn, een voorbeeld mag zijn van het dienen van de Heere, jazeker. En jongeren, als jullie de Heere mogen dienen en vrezen, wees dan maar ook voor je kameraden of zo, voor je leeftijdgenoten ook een voorbeeld van wat dat betekent om de Heere lief te hebben en met hem te zijn. Jazeker, maar weet je, een mens kan wel een voorbeeld zijn voor ons. Maar ik heb geen toestemming van die ander nodig om te komen tot Christus. Als u dat denkt, dan pleegt u afgoderij. En ga dan eens aan al die afdwalende en afwerende gedachten voorbij. En zie eens wat God u en jou te zeggen heeft in dit woord van de dichter. God is er. Ze kunnen dan wel zeggen, waar is uw God? Nou, hier is hij, gemeente, in het woord. En ook al waren de omstandigheden van de zwerver tussen de schreeuwende herten en de bruisende watervallen en de golven die over zijn hoofd gaan niet veranderd, toch wordt het anders, want God is daar. Hij die eeuwige dezelfde is en blijft. Hij die in Jezus Christus de genadige Vader is voor al zijn kinderen, kleintjes en groten. Hopen op God, als het enige waartoe u aangespoord wordt vanmiddag. Hopen op God. Ja, maar. Ja, wat? Nou, ja, maar. Gemeente, alles wat u na een ja maar invult hier tegenin, dat is een drogreden. Hopen op God. En als de dichter weer oog krijgt voor hem en zijn geloof gesterkt wordt om het hoofd op te heffen naar omhoog, naar de levende God, de God van zijn leven, dan vraagt hij zich werkelijk af waarom hij toch zo bedrukt en terneergeslagen is. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Zo spreekt de dichter zichzelf aan. Of mag ik het zo zeggen, zo pakt hij zichzelf aan. Daar is toch geen reden voor? Wie heeft er geen reden, u, jij die de liefde van Christus gesmaakt hebt en de eeuwige trouw van hem hebt gezien in de tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn, om zichzelf zo aan te spreken? De ervaring van de dichter is zo herkenbaar, toch? Waar de dichter weer oog krijgt voor God. Dat maakt het zo anders. Dat maakt het staan in de aanvechtingen zo anders. Terwijl ze blijven, maar het staan daarin zo anders. Dat maakt het zo anders, geliefden. Al gaan dan Gods baren en golven over ons, over je heen. Met Jezus aan boord behoefden de discipelen ook niet te vrezen. Waarom zijt gij zo vreesachtig, gij kleingelovigen? Sprak de opgewekte Heer. Waarom? O geliefde christenen, als u met Christus mocht zijn, zeg het nou eens tegen jezelf. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Als u op de Heere ziet, is dat niet nodig, gemeente. Heeft de Heere ooit het werk dat zijn hand begon laten varen? Gemeente, zou hij die u lief heeft met een eeuwige liefde u kunnen vergeten? Vergeet dat maar, dat hij u kan vergeten. Hij liet het zien en proeven in de tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn. Hij liet het zien. Proeven. Ja maar. U moest eens weten wat er in mij omgaat. Zoveel vragen, 1000 zorgen, kwellen mijn angstvallig hart. Ja, dat is waar. Zo kan het zijn in uw leven. Maar leer dan eens van deze dichter, deze zwerveling, die verstoken is van het vreugdevolle opgaan naar Gods huis, wat u te doen staat. Wij zijn tenslotte nog in de kerk geweest vanmorgen. Wij hoeven niet overal te zwerven en rond te dolen. Wij hoefden woord en sacrament niet te missen. Terwijl de dichter dat wel moest, hè. Hij was verstoken van het vreugdevolle opgaan naar Gods huis. Leer nou eens van deze dichter wat u te doen staat. Geen zelfmedelijden, gemeente. Dat is funest. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Niet je laten leiden door je eigen duistere en warrige gedachten. Kom, mijn ziel, staak uw klagen, staak uw kermen. Stop met uw zuchten. God is er, Christus weet van alles af. Hij daalde neer in uw vertwijfeling. Hij nam al uw klagen op zich en van u over. Hoor hem worstelen in de hof van Gethsemane. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dit heeft hij niet voor niets gezegd tegen zijn discipelen. Hij wist wat voor aanvechtingen zijn kinderen zouden kunnen beleven en meemaken. En hij gaat ervoor hier de hof in. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Want toen Christus Jezus, uw bruidegom, uw Heere, die nacht in Gethsemane was, gingen al Gods baren en al Gods golven over hem heen. Voor u. voor u. Hoe diep uw weg dan ook is, hoe heftig de aanvallen van de boze, hoe donker ook Gods weg mogen wezen, nooit bent u daarin alleen. Hij is erbij. En dat liet hij vanmorgen u zien en proeven. Hij is erbij. Er is dan ook geen reden om te klagen, wel om te zingen. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die uw almacht palend stelt. Die grote zee zwijgt op uw wenken wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede. Stil. Daarom is er alle reden om het volgende van de dichter in oogenschouw te nemen. Die tweede gedachte, gemeente, hoe hij zichzelf aanspoort. Hoe doet hij dat? Hoop op God. Hoop op God, geliefden. Terwijl hij aan zijn omstandigheden niets kon veranderen. Het is alsof hij zijn eigen ziel zichzelf omhoog verwijst. Omhoog stuwt naar God, van hem is mijn heil. Gemeente, wat is het een wonder wanneer u dat in praktijk mag brengen. En u wordt aangespoord om dat te doen. Terwijl misschien uw leven en uw omstandigheden helemaal niet makkelijk zijn. En ook, die zullen ook niet veranderen. En misschien dat u zich, dat er wel thuis mensen zitten die dachten van, kon ik maar opgaan met de feesthoudende menigte naar Gods huis. Maar het kon niet, het kan niet, omdat mijn lichaam het niet toelaat. Misschien dat het u wel ter neerdrukt. Kom, hoop op God. God is mijn licht. Mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Oh, er zijn er nog wel vele bestrijders, aanvechtingen van de boze, met zijn vurige pijlen, die mij proberen te verleiden tot zonde. En toch, want God is ons ten schild in het strijdperk van het leven, en onze koning is van Israëls God gegeven. Oh, dan heb ik wel de tekenen van brood en wijn ontvangen en het is nog nacht. Zo kan het zijn, hè. En toch zeg ik het tegen mezelf, hoop op God. Want hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Gemeente, dat is het wonder dat de Heere u het weer liet weten, dat hij uw God is. Heeft u het gezien en gesmaakt, dat doet mij op hem hopen. Uw onbezweken trouw zal nooit een val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Hopen. Wat is dat? Je weet het misschien wel, jongens. Morgen hoop je dat je nou wat krijgen zult van papa of mama. Je weet het niet zeker. Zo gebruiken we dat meestal, hè, dat hopen. Misschien. Dat is hier totaal niet aan de orde. Het Bijbelse hopen is een vaste hoop. En dat is zo'n vaste hoop dat hemel en aarde eerder zullen voorbijgaan dan datgene wat God belooft en toezegt. Zot ter aarde zal vallen. Hopen, dat is wachten op hem. Hopen, dat is weten en geloven dat de Heer het doen zal wat hij beloofd heeft. Wat is dat dan? Nou, dat heeft hij vanmorgen ook willen garanderen. Dat hij brengen zal. Op de plaats waar hij is en woont in zijn huis en tempel. Ten slotte was de dichter een zwerveling. Die juist dat moest missen. Nou, hij hoopt op God en God zal hem weer daar brengen. Opdat hij met de feesthoudende menigte. Met de stem van vreugde, gezang en lof weer op mag gaan naar Gods huis. Om daar de grootheid en de liefde van God te zien. Nou, dat was toen, zegt u. En vandaag niet minder. Dan mogen we vanaf de avondmaalstafel. De gemeente, die avondmaalstafel. Die soms beleefd mag worden. Het is lang niet iedereen die dat ook doet, maar zo is het wel. De avondmaalstafel is als het ware een voorportaal. Kijk, als je een kerk binnenkomt, dan heb je een hal en dan heb je pas de kerkzaal. Nou, wat is nou die avondmaalstafel? Die zou je kunnen zeggen, die staat in de hal. En hier binnen zit de koning. En aan het avondmaal gaan. Dat is even proeven dat die koning je liefste is, je alles. Oh, dan mag je vanaf die avondmaalstafel wel eens een blik slaan naar die zalige toekomst. Die gewis en zeker waarachtig komen gaat. Dat is geen misschientje. Johannes op Patmos heeft het mogen zien. We hebben het gelezen met elkaar uit Openbaring 7. De scharen die niemand tellen kan. En die eeuwig bij de Here zal zijn in de hemelse tempel. Het nieuwe Jeruzalem, de bruiloftzaal. Om eeuwig zijn lof te zingen. Bij hem die mijn allerliefste is. Is die dat geworden? Soms zijn er van die tijden, gemeente, dan kun je zoveel houden van hem. Soms voel je dat. Dan is hij echt, is er niemand die je liever hebt. Dan Jezus. En weet u dat dat nou aansluit bij wat er in het hart van Jezus leeft? Want Jezus heeft niemand liever dan u die zijn kind mag zijn. En hij verlangt ernaar, daar heeft hij ook van gesproken voordat hij wegging. Van de aarde wegging. Dat hij verlangt dat de zijnen bij hem zullen zijn. In zijn heerlijkheid. Ze komen er, gemeente. Ze komen er, gewis en waarachtig. De scharen die niemand tellen kan. Johannes heeft het gezien. En het is dat machtige vertroosting voor de kerk op aarde. Die midden in de aanvechtingen en in de strijd staan. En dan worden ze geleid. En Johannes heeft gezien door de vensters van de hemel. Een blik in de hemelse tempel, het nieuwe Jeruzalem, de bruiloftzaal om eeuwig zijn lof te zingen. De gelovigen, die werden lieflijk geleid tot het lam. En door het lam. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen, elke traan van hun ogen afwissen. Christus garandeerde dat vanmorgen in die tekenen, geliefden. Dan heb je toch niks meer te klagen. Dan heb je toch niks meer te zuchten. Dan heb je alleen maar vol verwondering omhoog te blikken. Dat is mijn liefste en daar zal ik zijn. Want daar zorgt hij voor. Hij zal elke traan van hun ogen afwissen. Nou, daarop wachten en daar naar uitzien, dat is hopen op God, want ik zal hem nog loven. Wat een heerlijk woord is dat. De moeder pelgrim van deze psalm, weet het en gelooft het, u ook geliefden. God zal mijn tranen drogen. Ik zal hem loven. Zeker de dichter toen in Gods heiligdom in Jeruzalem. Zijn leven zou niet altijd een zwervend bestaan zijn. De tranen die hem nu tot spijs zijn dag en nacht zullen drogen, zodat God hen thuis brengt in het heiligdom. Daar klinken de lofliederen, daar zingen de heerlijke stemmen van de grootheid van zijn God. Daar zal zijn hart vrolijkheid en licht ontvangen, om God zijn God de eer en glorie toe te zingen. Verlangt u er wel eens naar? Ook al is alles nu zo gebroken in het leven. We leven in een gebroken wereld. We leven in een gebroken kerk. Mijn eigen ik dat altijd weer naar de zonde haakt. En toch blijft het voor u die in Christus gelooft niet altijd zo. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Christus is u voorgegaan, de hemel in. En waar hij is, zult u ook zijn. Naar zijn verlangen en zijn voorbeden, hij haalt mij thuis. Nou, zeg nou eens, ben je dan niet overgelukkig? Als je zo met Christus mag zijn. Als u deze Christus kent. Oh, die hoop op hem die gevoed wordt door de blijken van zijn liefde. Mijn hoop op hem die gesterkt wordt door hetgeen hij mij heeft toegezegd. Hij heeft mij lief met een eeuwige liefde. En hij kan niet van u, van jou, van mij af. Hij zal mijn weeklacht en geschrei veranderen in een blijderij. Hoe heerlijk is mijn God. Dat is tegelijkertijd de derde reden. In de derde plaats de reden waarom hij hoopt op God. Mijn God. Wie is hij voor u? Wat onvoorstelbaar rijk is de dichter van dit lied. Ondanks baren en golven, ondanks het geroep van afgrond tot afgrond, heeft hij alles wat hij heeft. God tot zijn God. Te midden daarvan. God is zijn God. Hebt u dat ook? En merken ook anderen dat trouwens om u heen. Dat God voor u alles is. Want gemeente, de Bijbelse godsdienst die de Heilige Geest leert, bestaat niet allereerst uit allerlei regeltjes en wetjes. De ware godsdienst bestaat niet uit wat we mogen doen en wat we niet mogen doen. Nog veel minder uit wat we moeten doen. Sommigen leven daarbij, hè. Je moet netjes leven om bekeerd te kunnen worden. Je moet toch doen wat Jezus vraagt en dan komt het wel goed. Nou, als dat uw godsdienst is, hebt u een godsdienst van zeebellen die niks inhouden en die zo uit elkaar spatten. En je houdt er niks van over. Gemeente, als je de talen en de tonen van de dichter hoort in dit lied, dan kun je toch niet anders zeggen dan dat het anders is. Hij is er zo rijk en gelukkig. Waarom? Omdat hij God tot de God van zijn leven heeft. En daaraan is ook de ware godsdienst te herkennen die de Heilige Geest werkt. Dan gaat het om God. Alle andere godsdienst zal niet bestaan. Alle andere ervaringen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Alle godsdienst waarin het niet om God gaat, is leeg en zonder hoop en zonder uitzichten, maakt ons echt niet blij en gelukkig. Christus Jezus is de zaligmaker, gemeente. Als onze God. En hij geeft niet maar slechts iets. Gemeente, Christus is niet een of andere weldoener die je gewoon de gelegenheid geeft en die de dingen aanreikt om jezelf te redden en jezelf te redden. Hij redt. Hij is de redder. De zaligmaker die een verloren mens bij God terugbrengt. Hij verzoent met God. Daarvan spreken de tekenen van het avondmaal. De zaligheid, zij onze God, die op de troon zit en het lam, zo horen we die ontelbare scharen uitroepen. Dat komt allemaal bij God vandaan, gemeente. Zo heerlijk is mijn God dat hij alles geeft. En er is geen groter en rijker goed, geen zaliger iets dan om van hem te zingen. Midden in de strijd, in het leven dat getekend wordt door de tranen heen van de hoop op hem. Gaat u, ga jij van zijn grootheid zingen. Van die God die alle tranen van de ogen zal afwissen. Zo werkt de Heere dat. Dat geeft hij. En we weten wat bevinding is, dat is dit. Dan kijk je niet naar wat je allemaal voelt, wat je allemaal beleeft, wat je allemaal meemaakt. Dan zie je God. En maak je hem groot. Hij is de menigvuldige verlossing. Zo staat het in de teksten. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Wie is hij die de grond voor mijn hoopvolle leven is? Hij wordt door de dichter genoemd menigvuldige verlossing. Eigenlijk staat het woord verlossing in het meervoud. Dus menigvuldige verlossingen. Hij is niet een enkele keer degene die mij verlost, alsmaar door verlost hij. Hij verlost en redt voortdurend. Hij is mijn verlossing. In de grondtaal staat dan het woord Joshua. En dat komt terug in Jezus. Hij die vanmorgen aan deze tafel stond te nodigen. Stond uit te delen. Is dat niet een wonder? Jezus Christus redt voor eeuwig. Denk maar aan Openbaring 7, gemeente, nog een keer. De verloste schare die eeuwig voor God en het Lam staat. In Christus ziet de grote God naar mij om. Als u zo aan hem verbonden bent door het geloof. Met uw God, dan ben jij toch alles. De vermenigvuldige verlossing van mijn aangezicht staat erbij. Die uitdrukking van mijn aangezicht doet wellicht in eerste instantie wat onbekend aan. Ja, we weten de woorden wel, maar het is altijd weer... Dat je er heel goed bij na moet denken, wat betekent dat nou precies? De verlossingen van mijn aangezicht. Jongens, misschien dat ik het aan jullie kan uitleggen. Op school... Moet je bij de directeur komen. Belangrijkste man, hè, op school. Toch? En als je dan bij hem moet komen, dan denk je, oeh jongens, wat zwaait er nou? Dan kijk je een beetje naar beneden. Ik durfde hem eigenlijk niet goed aan te kijken. Hoe moet het nou? En wat gebeurt er dan? En ineens komt die directeur, die hoofdmeester naar je toe en die legt zijn hand op je hoofd. Of die neemt je kin eigenlijk en duwt hem even iets omhoog. En dan kijk je hem recht in het gezicht en hij in de jouwe. Nou, dat doet God nou. Als je deze tekst leest. Als de menigvuldige verlossingen van mijn aangezicht. Dan zegt hij, kom en zie. Ik ben er. Dan heft hij vriendelijk je gezicht omhoog. En kijkt hij je aan. Want als je dan hem aankijkt, dan zie je het vriendelijke aangezicht. In gunst tot mij gewend. Zo doet God. Om Christus wil. In Christus. Als hij aan zijn tafel nodigde vanmorgen. En u mocht komen. Dan ziet u Gods vriendelijk aangezicht. Dat vrolijkheid en licht heeft. Voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid. In smarten. En als je dat ziet, gemeente. Dan is hij er, dan zijn er die verlossingen. En dan zal hij je verlossen. Ook te midden uit de golven die soms hevig bruisen. Maar hij neemt je op in zijn heerlijkheid. Dat is de toekomst voor allen die van Christus zijn. En die in hem geloven, gemeente. Ze zullen voor eeuwig bij de Heere zijn. Dan is God mijn God. Daar eindigt deze psalm mee. Mijn God. Gelukkiger kun je niet worden, gemeente. Nou, als dat de realiteit is voor je, voor u, God je God is, dan ben je daar, zou ik bijna zeggen. Ook al gaan we nog door de dalen van de duisternis heen soms. Maar dan is God er. En als God de mijne is en ik de zijne. Mijn God, dat is voor eeuwig genoeg, gemeente. Daarvoor gaf Christus zichzelf tot in de dood aan het kruis. Daarvoor gaf hij zijn bloed en leven. Om dit werkelijkheid te laten zijn. Mijn God, ik de zijne en hij de mijne. Voor eeuwig genoeg. Voor eeuwig zal ik thuiskomen. Dan zullen de stormen gaan liggen. En de golven die krijgen bevel om te gaan liggen. Laat dan de bestrijders maar tekeer gaan. Laat dan de tranen maar stromen, gemeente. Maar aan je God heb je alles. Mijn God. Dat heeft hij vanmorgen willen garanderen aan zijn tafel. Aan mijn God heb ik alles. Hij doet mij het hoofd opheffen. En op hem hopen. En daar hoef je niet af te wachten of dat dan wel werkelijkheid wordt. Dat is werkelijkheid. Want als God het zegt, is het waarachtig waar. En als je zo door de Heere geleid en door de Heere geleerd en door de Heilige Geest vervuld wordt. En God je God is geworden. Dan zal het tot in der eeuwigheid niet meer misgaan. Dan zul je een plek hebben in die grote scharen die juicht voor Gods troon. En zult u met allen die verlost worden in hen zijn, Gods lof verkondigen. de zijne. Zult u erbij zijn? Verlang je er wel eens naar om daar te zijn? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Ja, dat is zo. Te midden van de nood was dat, maar laat het ook eens vandaag te midden van die machtige beloften van God zijn, die in Christus ja en amen zijn, vast en zeker, onwankelbaar, gemeente. En u zult eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. En als er dan nog weer eens van die akelige stekels overeind komen staan van ja, is dat nou wel zo? Nou, doe dan wat de dichter hier gedaan heeft en zeg van ziel. En nou is het afgelopen. Met al de geklaag. Met al de gekerm. Nu is het afgelopen. En wij zullen mijn God voor de lof brengen die hem toekomt, gemeente. Want aan je God heb je alles. Hopen op God. Want ik zal hem nog loven. Amen. Zingen wij Psalm 43, het vijfde vers. 43, vers 5. Dat is opnieuw eigenlijk hetzelfde als wat we nu gehoord hebben vanuit vers 12 en vers 6. Ook een refrein, zeg maar, dat voor de derde keer klinkt en we gaan het zingen. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust in 's Heeren welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen, uw hoop herleef. Naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. 43, 5.